Goedemiddag. Ik zei goedemiddag. Oh. Als iedereen wil gaan zitten. Kijk, dat gaat in een ijltempo. Goedemiddag ook, luisteraars aan de kerktelefoon. Namens de vrouwenvereniging Dient Elkander door de Liefde en mannenvereniging Calvijn, hartelijk welkom. We zijn met velen. Er is nog niet zoveel voorgekomen dat we met zoveel mensen hier zijn. Geweldig. Ik hoop dat we dat bij leven en welzijn volhouden ook bij de volgende bijeenkomsten. Welkom ook aan dominee en mevrouw Visser, aan ouderling van de plicht, met zijn vrouw. En is Linde er ook bij? Linde is er ook bij. Ook welkom. Nou, we hebben onze bekende organist, ook een van de plicht. Ook welkom met Ellie. We zullen deze bijeenkomst beginnen door eerst de Heere te vragen om zijn zegen. Heere, vervul ons met eerbied als wij aan het begin van deze bijeenkomst tot u naderen in het gebed. Wij danken u dat wij hier bijeen mogen zijn. Wij danken u dat wij als een deel van de gemeente, van uw gemeente, hier bijeen mogen zijn. En wilt u dan, Heere, met uw geest in ons midden zijn tijdens ons samen zijn? Er zijn er onder ons die in de periode van de vorige bijeenkomst tot nu toe rouw hebben moeten ondergaan. Er zijn verliezen geleden. Dierbare panden zijn weggevallen. Wilt u in het bijzonder hen gedenken? Geef ons, Heere, ook deze middag, als de dominee zijn meditatie voor ons uitspreekt, geef hem dan uw zegen en geef ook ons geopende harten om niet alleen te horen met de oren, maar ook te horen met ons hart wat de Geest tot de gemeente zegt. Gedenk ook ons dominee in het bijzonder in deze drukke tijd van verkondiging en pastoraat. Wil hem daarin alles geven wat hij nodig heeft, opdat hij met gemakkelijkheid zijn arbeid in uw koninkrijk, in onze gemeente, mag verrichten. Denk aan ieder van ons, Heere, in zijn of haar persoonlijke omstandigheden. En mag deze bijeenkomst uitlopen tot de eer en verheerlijking van uw grote naam. Wij vragen dit alles van u, uit loutere genade, om Jezus wil. Amen. Advent en kerst, verwachting en vervulling. Dit thema bepaalde de keus van de te zingen psalmen. Daarom zingen we nu psalm 130, de versen 3 en 4. En daarna zal dominee Visser voor en met ons mediteren.
Goed, als iedereen deze kant op wil kijken, even de stoel draaien. Want dat stimuleert niet zo als ik tegen een rug aan moet praten. Dan luisteren we eerst met eerbied naar Gods heilig woord. En ik wil met u lezen de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. En wel uit Matteüs 2 vers 1 tot 12. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. En zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebben al de overpriesters en de schriftgeleerden des volks, vraagde van hem waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naast de geluk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was, en hen naar Bethlehem zendende zeide, reist heen en onderzoek naastig naar dat kindeke, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende zijn heen gereisd, en zie, de ster die in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en boven de plaats stond waar het kindeke was. En als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud, wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Een jaar is zo voorbij, niet waar? Dat beleef je juist naarmate je ouder wordt. Dat hoor ik dikwijls ook de ouderen zeggen. Dan zeggen de ouderen, dominee, waar gaat de tijd toch snel? En dat is ook zo. Het is voor sommigen onder ons ook best wel even moeilijk om vanmiddag in ons midden te zijn, wanneer we in de achterliggende periode een geliefde naar het graf moesten brengen. Het is ook de tijd dat we huisbezoek krijgen. De een volgend jaar beleven en welzijn, de ander al dit seizoen. En stel u eens voor dat nou de ouderlingen dezelfde vraag zouden stellen als de wijzen uit het oosten aan Herodes. Welke vraag, dominee? De vraag, waar is de geboren koning der Joden? Dat zou een hele goede ingangsvraag kunnen zijn. En dat u daar antwoord op zou geven. En hoe zou u daarop reageren op die vraag? Zou u dan net zo reageren als Herodes en Jeruzalem? Want wij lezen in het gedeelte dat we samen gelezen hebben, dat de koning Herodes nu dit gehoord hebbende werd ontroerd en Jeruzalem met hem. En wat is dat voor een reactie? Dat was een schokkende reactie. Dat was een reactie, dat woord zegt het al, ontroerd en Jeruzalem met hem. Dat was eigenlijk iemand die een steen in een stille vijver werpt. En opeens de rust van die stille vijver verstoord. En Herodes zat er zeker niet op te wachten op zo'n vraag. Maar van Jeruzalem had je anders kunnen verwachten. Het godsdienstige Jeruzalem, dat immers ook, als het goed is, uitkeek naar de komst van de Messias. Hoe is dat nou met u? Als u zo'n vraag zou krijgen. Kijkt u ook echt uit naar de komst van de Messias? Of zegt u, die vraag is mij te direct. Daar weet ik eigenlijk geen raad mee. Waren er dan niet die echt uitzagen naar de komst van Christus in het vlees? Jawel, zoals Simeon en Anna. Maar het waren er maar enkelen. Maar het overgrote deel wilde het liefst maar rust. Want je kon het nooit weten met die Herodes. Die altijd zo grillig kon reageren op gebeurtenissen die bij hem een schok teweeg zouden brengen. Herodes stond bekend als een wreedaard, als een vijand van Gods volk, een Edomiet. Hij zat op de troon in Jeruzalem. Een schokkende vraag dus voor hen. Maar als ze dan even herstelt van de eerste schok, dan gaat Herodes, die gaat een vergadering bijeenleggen. Namelijk van de Hoge Raad, van de overpriesters en van de schriftgeleerden des volks. Dat was een raad van 71 mannen. En die 71 mannen die hadden ook een zekere bevoegdheid. En zij konden rechtspraak doen in theologische kwesties, die dus het Romeinse recht niet aangingen. En ze hadden ook wel zekere bestuurlijke bevoegdheden. En Herodes die roept die vergadering bijeen en legt die vraag bij de farizeeërs en de schriftgeleerden, de Sanhedrin. Hoort u misschien bij dat gezelschap? Dat u zegt, nou, ik word er niet echt ontroerd van, geschokt van, dat ik denk, wacht, dan wordt mijn rust verstoord, zoals Herodes en Jeruzalem. Maar dat u zegt, ja, dat is eigenlijk wel een interessante vraag. Waar is de geboren koning der Joden? En dat u met de schriftgeleerden en de farizeeën eigenlijk direct het antwoord al weet. Zoals de farizeeën en de schriftgeleerden zeggen, nou, dat weten we wel. De Messias, die wordt geboren in Bethlehem, want dat staat in Micha 5 vers 1. De Bijbelkennis was optimaal. Kijk, zo kunnen wij ook reageren op deze vraag, als de ouderling die vraag zou stellen. En dat we een heel theologisch gesprek daarover zouden voeren. En dat we een zeker vermaak zouden hebben met elkaar, dat wij ook in zekere zin zouden kunnen zeggen hoe wonderlijk dat de oud-testamentische profetieën vervuld worden. En dat we nog meer voorbeelden aanreiken waaruit blijkt dat het allemaal klopt, dat Jezus van Nazareth toch echt de beloofde koning der Joden is. Maar daar blijft het dan ook bij. Wij noemen dat het historisch geloof. En daar moeten we over nadenken. Is het ook bij u zo? En dat je later hoort, we zijn daar en daar geweest. Het was wel een goed huisbezoek, wat een goed gesprek op zich. Echt wel serieus. Maar daar bleef het dan ook bij. Want kijk eens hoe de wijzen omgaan met die vraag. En hoort u bij dat gezelschap? Waar is de geboren koning der Joden, zo vragen ze. Want wij hebben zijn ster gezien. Wat waren dat voor mensen? Nou, dat waren één mensen die er helemaal niet bij opgevoed waren. En twee magiërs staat er in het grondwoord. Dat waren mensen die hielden zich bezig met het bekijken van de sterren. Want in het oude oosten geloofden ze dat de sterren en de beweging van de sterren dingen bepaalden die op de aarde gebeurden. En toen opeens, toen zagen ze een zeldzame ster. En ik geloof altijd nog dat het een bijzondere schepping van God is geweest, die ster. Er zijn heel veel theorieën over. Maar als je let op Matteüs 2, dan kunnen we niet anders de conclusie trekken dat dat een eenmalige bijzondere schepping Gods is geweest in het rijk der natuur, om juist ook deze heidenen te brengen bij het woord. En dan kunnen we natuurlijk een heel theologisch debat gaan houden of die mensen toen al bekeerd waren of niet. Maar dat weten we uiteindelijk pas uit de vrucht. Uit de keuze die openbaar komt. Maar achteraf kunnen we zeggen dat het een toeleidende weg is geweest om deze wijzen bij het woord te brengen. En zo bij het vlees geworden woord te brengen. En als de ouderlingen nu eens zo'n iemand aantreffen onder u, als ze vragen waar is de geboren koning der Joden, en dat dan de reactie bij u is van, dat u zegt van, en daar hebben we nou zo op gewacht, op die vraag. En dat er dan een heilbegerige vraag achteraan komt, dat u zegt van, en zou u ons dat kunnen vertellen? En dan niet zoals de fariseeën en de schriftgeleerden, want dat weten we wel. Maar dat wij te horen krijgen, hoe komen wij daar nu? Zodat we dat versje gaan verstaan, zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Daar gaat het om. Kijk, en dan zien wij dat de Heilige Geest bezig is met deze wijzen. Die echt nog niet zoveel licht hadden. En echt nog niet zoveel konden vertellen. Maar toch een onstuitbare drang voelden in hun hart. Een trekking naar die onbekende koning der Joden. Want in hun vraag ligt toch zekerheid. Ze zeggen niet van, is hier misschien een of andere koning geboren? Nee, ze zeggen, waar is de koning der Joden? Waar is hij? Want we hebben zijn ster gezien. Ze zijn er innerlijk al van overtuigd dat hij geboren is. Dat is geen misschientje voor ze. Kijk, en daarin zie je al het werk van de Heilige Geest zich openbaren. En daar willen we naartoe. Wat willen jullie dan gaan doen? Wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Is dat ook uw hartelijke begeerte vanmiddag? Kijk, en dan kun je dat woord aanbidden gaan uitpluizen, zoals vele uitleggers ook gedaan hebben, of dit al het waarachtige aanbidden is geweest als een vrucht van de wedergeboorte. Uit het Griekse grondwoord kun je dat zonder meer niet halen. Want ook Herodes gebruikt dat woordje aanbidden. Als hij straks zegt van, nou ik weet het door Bethlehem en gaan jullie maar naar Bethlehem toe en als jullie dan die koning gevonden hebben, dan moeten jullie terugkomen en vertellen waar die is. Want dan ga ik er ook naartoe opdat ik hem aanbid. En dan gebruikt hij precies hetzelfde woord als de wijzen uit het oosten. En dan zie je ook hoe ver het schijngeloof kan komen. Want dat was allemaal schijn van Herodes. Want diep in zijn hart was hij een vijand van die koning der Joden. En had hij al een moordplan in zijn hart. Om die koning der Joden te doden. Een instrument in de hand van de vorst der duisternis. Maar dat hadden die wijzen niet direct door. Die dachten echt, ze menen het. Maar waaruit blijkt nou dat de Heilige Geest bezig is in hun harten? dat zij een beproeving doorstonden. Welke beproeving dan, dominee? Nou, dat die fariseeërs en die schriftgeleerden niet meegingen. Want dat moet u zich eens inbeelden. Ik heb dat echt wel eens een keertje meegemaakt met iemand die van buiten afgetrokken werd en echt teleurgesteld werd in kerkmensen. Kerkmensen die het allemaal o zo goed weten. Maar als het erop aankomt, niet in beweging komen. Die zo dicht bij de genademiddelen verkeren. Maar die genademiddelen eigenlijk ten diepste verachten. Hoewel ze het allemaal uit hun hoofd weten. En dat is een beproeving geweest voor deze wijzen die nog maar zo weinig licht hadden. Want toen zij vertrokken naar Bethlehem hebben ze omgekeken en dachten ze, waar blijven ze nou? Waarom gaan ze nou niet mee? Kijk, en dat is nou het kenmerk van het historisch geloof. Dat blijft zitten waar het zit. En het verroert geen lid. Daar komen geen werkzaamheden. Daar komt geen heilige onrust. Daar is niet iets van, Heere, als u nou echt geboren bent, zou ik dan ook mee mogen. Zou ik dan ook zulke ontmoeting mogen ontvangen? Kijk, en daar gaan ze. De keuze komt al enigszins openbaar. Ze mogen volharden door de trekkende liefde des vaders. En als zij dan onderweg zijn met het woord in hun hart, dan opeens verschijnt de ster weer. En daaruit blijkt dat die ster dus een poos niet gezien was door de wijzen uit het oosten. En daar ligt lering in. Want een mens moet geen houvast krijgen aan een bijzondere verschijning. Aan een bijzondere gebeurtenis. Dat kan wel een aanleiding zijn om stilgezet te worden. En na te gaan denken. En te gaan zoeken. Maar dat kan nooit geen houvast geven. Want daar kan de duivel een mens zo makkelijk mee bestrijden. Want dan kan de duivel zeggen, ja, je hebt wel een ster gezien, maar waar is hij nu dan dan? Waar is hij nu dan? En waar is hij morgen dan? Daarom geeft de Heere aan een zoekende ziel houvast aan het woord. Kijk, en dat krijgen ze mee, dat woord. En gij Bethlehem Ephrata. Dat woord. Kijk, en dat is in hun hart terechtgekomen. Kijk, en daar gaan ze. Op dat woord gaan ze af. Ze zijn werkzaam met dat woord. En dan volgt de tweede beproeving. Want waar zijn ze naar op zoek? Ja, naar de koning der Joden. En dan, ja, dan als die, dan die ster de weg weer wijst, dan zal die ster toch bij een of ander koninklijk paleis komen. Maar zie daar, de ster blijft boven een huis stilstaan. En wij weten dat Jozef en Maria krap bij kas zaten, dus die hebben echt niet een kolossaal huis kunnen huren in Bethlehem. En ze zien daar een hele schammele woning. En misschien moeten ze wel bukken om in het kleine huisje naar binnen te gaan. Maar die beproeving mogen ze door het waarachtig geloof ook doorstaan. Het is geen aanstoot voor hen. En hoe komt dat? Dat komt door de trekkende liefde des vaders. Kijk, en dan gebeurt het grote wonder. Als zij dan dat kindeke zien, dan gaan ze hem aanbidden. En komen ze met de geschenken van goud, wierook en mirre. En ik geloof dat het geen inlegkunde is als wij zeggen dat die drie geschenken passen bij de ambten van Christus. Niet dat de wijzen dat allemaal al gezien hebben. Echt niet. Maar dat is Gods wijze leiding. Goud dat past bij het koninklijk ambt. Wierook, dat past bij zijn priesterlijk ambt. En mirre, dat past bij zijn profetisch ambt. Het is God zelf, geliefde, die deze wijzen stuurt. Ter bemoediging ook van Jozef en Maria. Ter onderhouding van hen. Maar ook tot bevestiging. Dat het hier gaat om de koning der Joden. Wil u ook zo'n Jood zijn? Zo'n Godlover? Dat het je daarom te doen mag zijn. Ben je dan ook zo blij met zo'n vraag? Waar is de koning der Joden? En dat je misschien wel tot je smart moet zeggen. Hij is nog niet hier geboren in mijn hart. Maar wat zou ik dat toch graag willen. Dat hij ook in mijn hart geboren zou worden. En dat je dan van die ouderling het antwoord krijgt. In welke weg dat gaat. En dat die ouderling dan meer dan alleen maar een wegwijzer is. Net als een schriftgeleerde. Maar dat hij misschien uit eigen hart en bevinding er iets van mag, kan getuigen. Om je zo jaloers te maken. Om je zo op mee te trekken. Door het werk van de Heilige Geest. Om zo ook deze koning, die in zijn diepe vernedering gekomen is, te aanbidden. En nu terug naar Herodes. En nu terug naar de Farizeeërs en de schriftgeleerden en naar Jeruzalem om daarvan te getuigen. Wat is mooier om dat te doen als je bij die geboren koning bent gekomen. Maar nee. Nee, geliefde. En dan zie je ook dat het woord van God niet zomaar te grabbel gegooid wordt. Voor degene die vijandig tegenover hem staan. Dat moeten we ons wel bewust zijn. Want in die nacht komt de Heer hen tegemoet in een droom. En ja, dan komt de keuze echt openbaar. Want een mens is een eerover van God. En ze hadden heel wat eer kunnen behalen door met dit bericht naar Jeruzalem te gaan. En hadden ze misschien ook wel een grote beloning kunnen krijgen van Herodes. Maar nee. Nee, ze maken een andere keuze. Ze maken de keuze van de navolging van Christus. Want dat is de vrucht van de ontmoeting. Daar komt het in uit, geliefden, dat we ons leren onderwerpen aan zijn woord. En daarom dat woord, geliefden. Laat dat ook voor u het middel zijn. Laat dat voor u ook het houvast zijn. En wees daar ook werkzaam mee. De komende tijd. De komende adventstijd. Zoals we net ook gezongen. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn ontfeilbaar woord. Dat zij zo. Dan gaan we nu met elkaar zingen Psalm 92 vers 2 en 8 en dan zullen we daarna pauzeren.
Thank you. Thank you. zingen. Dat zingen wij, maar dan kunnen we ook het laatste vers samen gaan doen. Zouden mensen ook kunnen laten al de stromen vrolijk zingen?
Dat denk ik wel.
Dat kunnen de mensen uit de hoofd, dan mogen ze meezingen. Ja. Wij dingen dan gewoon de melodie. Dus ja. Ik wil even zeggen, er zijn geen bijbel te zingen, dat geef je niet, dat is een hele makkelijk vers.
Laat al de stromen
vrolijk zingen, dat is het laatste vers. Ja. Dirigent geeft het wel aan.
Ja?
Ja?
We gaan het programma weer.
Ruim de helft. Dus de zaterdagavond kan je compleet horen.
Ja, we gaan weer verder met het programma. Ook voor de luisteraars aan de kerktelefoon. In ons midden is nu zangvereniging De Lofstem. In een behoorlijke samenstelling. Dirigent is meneer Van der Haven. Organist Kuiper, Arjan Kuiper. En wij met z'n allen zullen hier af en toe ook gevraagd worden om mee te zingen. Dat zal de dirigent aangeven. Er staat één psalm op. Psalm, even kijken hoor. 98. En die psalm, daar zingen we het laatste vers, laat al de stromen vrolijk zingen, gaan we in een samenzang doen. Ik wens ook de luisteraars aan de kerktelefoon veel luistergenoegen. En als ze mee willen zingen, dan kunnen ze ook meezingen, naast psalm 98, het laatste vers, nadat het koor weer een paar nummers heeft ten gehoor gebracht, een samenzang Stille Nacht. Kunt u ook thuis meezingen, 3 versen. Daarna gaat het koor weer met 2 versen verder. En dan is er weer een samenzang. Nu daagt het in het oosten. Ook voor de luisteraars thuis kunt u meezingen, 3 versen. Ik geef nu graag de dirigent de gelegenheid om het koor te beheren. Even kijken. Zo.
Thank you. Thank you.
Hartelijk dank, koor, dirigent. Je hebt het koor laten zingen als lijster. Dankjewel daarvoor. Arjan, dankjewel voor de begeleiding. Piet Barendrecht, voorzitter. Dankjewel dat jullie hier als koor wilden optreden. We zouden graag jullie hier in de zaal willen ontvangen voor mevrouw Fris, maar jullie moeten naar de hal om staande daar iets te drinken. En wij krijgen hier in de zaal iets te drinken en dan de koorleden die hier thuis horen, die mogen hier blijven. Dankjewel, we gaan nu pauzeren, ook voor de kerktelefoonluisteraar tot 5:00.
Nee, maar dat is een kort verhaal. Nee,
ons programma weer vervolgen. Volgens afspraak zal Nel ons een verhaal vertellen, voordragen over taxichauffeur Albert. Nel, ik ben benieuwd wat je over hem gaat zeggen.
Taxichauffeur Albert. Albert zit wat achterover geleund in zijn Mercedes. Harder. Ja. Oh, goed zo, dat zegt.
Ik ben je sjaal.
Ja, maar ik weet niet of dat...
Jawel, dat kan wel. Kom maar.
Ik zal niet kijken zo.
Het is een oud grapje hoor, trouwens.
Krijgt er warm van.
Ze krijgt er warm van, dus je...
Ja, daar hoef je niet warm van te krijgen, hoor. Nou, dat is toch echt van ingewikkeld, hè.
Michel. Zo? Ja,
probeer het eens.
Taxichauffeur Albert, is zo beter? Ja? Oké.
Nou ja, we moeten maar mee doen.
Albert zit wat achterover geleund in zijn Mercedes. Saai een dag vandaag. Maar ja, het leven van een taxichauffeur gaat ook niet altijd over rozen. Alhoewel, de goede tijd is weer aangebroken. Het weer is kouder en natter geworden. Mensen nemen dan sneller een taxi. Hij werkt alweer een jaar of 12 voor zijn taxibaas. Het bedrijf floreert ondanks de vele concurrentie. Zijn chef zegt dat het komt omdat hij zijn personeel manieren heeft aangeleerd. Dat is iets waardoor de klanten op de lange duur overstag gaan voor een bepaald bedrijf. Ach, wie weet, denkt Albert, als ik hier maar kan blijven werken en elke maand mijn salaris gestort krijg. Albert pakt zijn pakje cheque en draait het zoveelste cheque deze morgen. Maar kijk, net als hij zijn sigaretje wil aansteken, komt er een oud baasje op zijn auto aflopen. Hij staat vlak voor zijn portier. Albert drukt op een knopje en het raam gaat naar beneden. De oude man zegt: dag heer, belieft het u mij ergens naartoe te brengen? Zeker meneer, daar ben ik voor. Ik zal u er even in laten. Albert loopt met zijn oude baas naar de andere kant van zijn wagen en houdt beleefd het portier voor hem open. Gaat het? Of wilt u even een sterke arm van mij? Nee, zo oud ben ik nog niet. Maar misschien wil je straks even helpen met die band om mijn lijf. Want dat is me te ingewikkeld. Tuurlijk, meneer. Als u even op uw prachtige jas past, dan sluit ik uw portier. Zeker, gaat uw gang, meneer de chauffeur. Even later zitten ze beiden in de auto. Waar gaat de reis heen, edelachtbare? Vraagt Albert droog. Naar mijn vriend Kees Rijers. En waar woont die beste man, als ik het u vragen mag? De oude man noemt het adres en snel manoeuvreert Albert zijn wagen door het drukke verkeer van de grote stad. U rijdt hier zeker vaker, merkt de oude man op. Dat heeft u snel door, meneer, lacht Albert. Als ze ergens op een kruispunt staan en het verkeerslicht op groen springt, wil Albert de weg opdraaien. Maar net voordat hij op wil trekken, schiet er een zwarte wagen voor hem langs. Die was natuurlijk door rood gereden. Nog net kan Albert stoppen. Van de schrik, maar ook van boosheid vanwege het roekeloze rijgedrag van zijn medeweggebruiker, vloekt hij. Ja, sorry meneer, maar ik schrok me kweet niet wat. Van mijn chef mag ik niet vloeken, want daar kun je klanten mee kwetsen, zegt hij. Excuses. Wees niet bang, ik zal het niet doorgeven aan de chef, maar ik zal het wel doorgeven aan mijn eigen chef. En ik zal vragen of hij het u vergeven wil. Pardon? Hoe bedoelt u dat? Wie is uw chef dan wel niet? Mijn chef is de God van hemel en aarde, meneer de chauffeur. En hij heeft het vloeken ten strengste verboden. Hij heeft echter beloofd dat ieder die berouw van zijn zonde heeft, vergeving kan krijgen. Zou u dat willen, meneer chauffeur? Nu schiet Albert in de lach en zegt, nou, u bent de eerste die me dat vraagt. Maar om eerlijk te zijn, ik geloof niet in God. Maar sorry dat ik u gekwetst heb. Terwijl ze verder rijden, praat ze er nog wat over door. En uiteindelijk vraagt Albert, u bent zeker met dat geloof opgevoed, of niet? Nee, dat denken ze bijna allemaal. Ik heb het geloof van mijn vader en moeder niet bepaald meegekregen. En ik zal u vertellen dat ik pas op mijn 50ste tot bekering ben gekomen. En nu ben ik alweer 83. Maar weet u hoe dat kwam? Omdat op mijn 50ste verjaardag iemand uit mijn familie tegen me zei, mooi Bart, al die Abraham poppen. Maar als je het geloof van Abraham niet hebt, ga je toch verloren. Toen schold ik hem uit voor een schijnheilige bedweter, maar die woorden leken me te achtervolgen. En nog voor ik 51 werd, heb ik de God van Abraham leren kennen. Als ik dit boek niet had leren kennen, en hij pakt zijn zakbijbeltje uit zijn binnenzak en houdt het Albert voor, was ik een ongelukkig man geweest en zou mijn sterven rampzalig zijn. Kijk, jongeman, als ik dat zeggen mag, dan kun je de dood vrijmoedig in de ogen zien en zeggen, ik ben bereid om God te ontmoeten. Mensen verbeelden zich soms heel wat, maar soms, als de dood opeens heel dichtbij is, je de dood als het ware recht in de ogen kijkt, dan, ja, wat dan? Met een schok houdt de Mercedes stil voor het juiste adres. Oh, we zijn er. Wat mag ik u betalen, meneer chauffeur? Kijkt u maar op mijn meter, meneer pastoor. De oude man lacht en zegt, als het u belieft, koop van de rest maar een bloemetje voor uw vrouw. Bedankt, meneer. En aangezien ik het voorrecht heb vrijgezel te zijn, ga ik daar straks lekker een patatje van halen. En nog bedankt voor de preek. Ben ik u daarvoor trouwens nog wat verschuldigd? Mij niet. Hem wel, zegt de oude man. En hij wijst naar boven. Na die eerste ontmoeting rijdt de oude Bart nog vaak mee met Albert. Er ontstaat zelfs een zekere vriendschap. De oude Bart had Albert zijn adres gegeven en gezegd dat hij als hij eens in de buurt kwam, hij hartelijk welkom was. Dan ga ik niet preken hoor, zo had de oude Bart gezegd. Dan gaan we gewoon gezellig koffie drinken en praten we over het leven. Moet je echt eens doen, dat lijkt me heel aardig. En zo kwam het ervan dat Albert zo nu en dan eens bij de oude Bart aan de koffie zat. Het viel Albert dan op dat hij nooit over het geloof praatte. Of Albert moest er zelf over beginnen. Stefan stond er naast een kop koffie, een appelpunt met slagroom. De oude Bart kende de smaak inmiddels wel van meneer chauffeur. Albert, die diep in zijn hart veel eenzamer was dan hij de oude Bart wilde doen geloven, genoot hiervan. Misschien kwam het omdat hij zelf vroeger thuis weinig huiselijkheid had ondervonden. Hij herinnert zich nog als de dag van gisteren hoe zijn vader hem letterlijk het huis uit had getrapt. Hij was toen pas 12. Sindsdien was hij in een tehuis geplaatst en daar was de sfeer ook al niet om over naar huis te schrijven. En nu heeft hij een vriend van 83. Wat een grap. Hij, Albert, op de koffie bij een oud mannetje. Toch moest hij eerlijk toegeven dat hij het bij de oude Bart minstens zo gezellig vond als in de kroeg. Het is een sombere dag. Een motregentje doet de mensen gehaast een weg zoeken op die bewuste donderdagmiddag. Het schemert al. Wat wil je ook? Het is al december. De kortste dag is al in zicht. Albert kijkt vanuit zijn taxi naar de passerende voetgangers, terwijl vele autolampen hun licht weerkaatsen op het natte wegdek. Zou er nog een klant komen voor zijn dag er vandaag op zit? Ja, daar schijnt iemand in zijn richting te lopen. Of toch niet? Hij twijfelt kennelijk of hij de taxi zal nemen of de bus. Ja, toch de taxi. De man ziet er wat onguur uit en heeft een zonnebril op. Dat zal niet vanwege de felle zon zijn, maar meer omdat hij zeker liever niet herkend wil worden. Hij heeft een behoorlijk versleten spijkerbroek aan en draagt sportschoenen. Zijn leren jas en zijn halflange en onverzorgde haar geven Albert het gevoel dat het iemand is die nog wel eens moeilijk zou kunnen gaan doen als hij moet betalen. Maar ja, misschien vergist hij zich. De man opent het portier en vraagt met een wat heese stem: kunt u mij naar herberg De Boslus brengen? Jazeker, meneer. Albert wil al uitstappen om het portier voor de man te openen en hem erin te laten als de man zelf al instapt. Ah, u zit al, zie ik. Albert sluit het portier voor zijn klant en stapt daarna ook zelf in. Herberg De Boslus, zei u? Vraagt Albert. Inderdaad, wat gaat dat ongeveer kosten? Zegt de man. Nou, eens even denken. Dat ligt helemaal buiten de stad. Ik denk zo'n 30 gulden, meneer. Oké, alles beter dan lopen. Vooruit maar, ik heb haast. Albert start de motor en weldra is hij op weg naar de herberg. Terwijl Albert zo rijdt, moet hij even denken wat dit ritje doet, of hij, doet hij zelden of nooit. Ach, die man zal me wel kunnen helpen als ik er bijna ben. Na enige tijd zit zijn klant schijnbaar heel rustig een sigaretje te roken. Veel praten ze niet, want zijn klant antwoordt alleen maar met ja en nee. En dan ben je snel uitgepraat. Zijn chef heeft hem geleerd om in zulke gevallen het gesprek te staken. Niet alle klanten stellen een gesprek op prijs. Ze naderen de rand van de stad en verlaten de bebouwde kom. De omgeving wordt nu al snel landelijker en bosrijker. Als ze op een hele stille weg rijden, zegt zijn passagier opeens: stop daar maar op dat parkeerplaatsje, we zijn er nu bijna. De rest loop ik wel. Ik heb liever niet dat ze zien dat ik met een taxi kom. Wat mag het kosten? Zoals u op mijn meter ziet, 28 gulden 60. Mijn prijsopgave was aardig in de richting, nietwaar? Inderdaad, beaamt de klant. Hij opent zijn jas en Albert is in de veronderstelling dat de man zijn portefeuille pakt. Maar dan gebeurt er iets waardoor zijn bloed in de aderen stolt. Ik heb helemaal geen geld, schreeuwt de man opeens. En als zijn hand weer uit zijn jas tevoorschijn komt, omklemt zijn hand een zwart pistool. Maak dat je wegkomt uit deze auto en laat de sleutels erin zitten. Anders vliegt er een kogel door je hoofd. Albert voelt zich even als verlamd. Opeens flitsen die woorden door zijn hoofd van de oude Bart. Dat je soms de dood als het ware recht in de ogen kijkt. Nou, letterlijker kan het bijna niet. Albert kijkt recht in de loop van het pistool. Moet je nog lang nadenken? Eruit, schreeuwt de man. Albert heeft geen keus en toch weigert er iets in zijn binnenste om zich over te geven. Hij is er het type niet voor om zich zomaar uit zijn auto te laten jagen. Albert doet alsof hij uit wil stappen en opent het portier. Hij draait zich om en zet zijn linkerbeen vast buiten de wagen. Maar dan in een flits draait hij zich weer om en trekt hij zich weer terug en in blinde drift wil hij zich op zijn belager storten. Helaas was de man hierop bedacht en terwijl hij Albert van zich af wil houden, haalt hij de trekker van zijn pistool over. Er knalt een schot en Albert geeft zijn schreeuw. Er is een kogel in zijn bos binnengedrongen. De man werkt Albert de auto uit. Terwijl Albert kermt van de pijn, is de man erin geslaagd om Albert uit de auto te krijgen en rijdt als een razende weg. Daar ligt Albert, gewond en bloedend. Een hevige pijn trekt door zijn borst. Opnieuw komen die woorden in zijn gedachten, oog in oog met de dood. Wat moet hij doen? Niemand die hem hier ziet of hoort. Dit zal niet lang duren en dan zal hij doodgebloed zijn. En dan? Ja, en dan? Daar heeft hij nooit over nagedacht, maar nu moet het wel. Zal hij bidden? Als de God van de oude Bart nu eens echt bestaat? Nee, dat is toch te gek. Hij gaat hier toch niet als een klein kind liggen bidden. Maar waarom niet? Als God niet bestaat, dan wordt hij er toch niet slechter van. En als hij wel bestaat, dan is zijn leven misschien gered. Dat gaat alles in fractie van een paar seconden door zijn hoofd. Eén ding weerhoudt hem echter van te bidden. Hij heeft zelf namelijk altijd zo afgegeven op mensen die nooit in God geloofden. En dan in tijd van nood God opeens zo hard nodig hadden. En zal hij nu hetzelfde doen? Hij besluit te doen. Hij besluit het te doen, want hij heeft geen keus. Het is voor hem zijn laatste strohalm. De gedachte bekruipt hem dat als hij niet snel gevonden wordt, iemand hem hier dood zal aantreffen. En dan nog voordat hij het zich haast bewust is, bidt hij: God, als u er bent, help me dan en laat me hier niet sterven. Spoedig daarna verliest Albert het bewustzijn. Gaat het, meneer? Albert slaat zijn ogen op en knippert tegen het felle licht wat in zijn ogen schijnt. Waar ben ik? En wie bent u? U ligt hier in het ziekenhuis, op de IC, en ik ben dokter Van Dam. Ik heb hier vannacht dienst gehad. Als er iemand is die geluk heeft gehad, dan bent u het wel, meneer. U bent hier gisteravond naartoe gebracht in een ambulance met loeiende sirene. Een fietser die toevallig langs de plaats kwam waar u lag, heeft onmiddellijk met zijn mobiele telefoon de politie gewaarschuwd. U bent gevonden in de buurt van herberg de Boslicht. Boslust, met een kogel in uw borst. Kunt u zich daar misschien nog iets van herinneren? Ja, ja, stamelt Albert. Zo te zien is grootste gevaar geweken en mag u vanmiddag naar de zaal. Dan drinken tot Albert door. Hij leeft nog. God, de God van de oude Bart, heeft zijn gebed verhoord. Zo ligt Albert enkele dagen in het ziekenhuis te verwerken wat hij heeft meegemaakt. Op een zekere dag vraagt de zuster of Albert in staat is om bezoek te ontvangen. Albert zegt van ja en is benieuwd wie dat mag zijn. Misschien een van zijn collega's. Hij wacht maar af, hij probeert wat te slapen. Zo, vechtersbaas, word eens wakker. Wat? Oh, ik heb even geslapen, komt u voor mij? Ja, wat dacht je dan, jongen? Albert ziet het goed, daar staat oude Bart voor hem met de fruitmand. Alsjeblieft, beste vriend, je mag wel zeggen dat God je heeft bewaard. Of denk je daar anders over? Het wordt Albert even te veel. Nee, Bart, nee, ik denk daar niet anders over. Ik zal het u nog wel eens vertellen, maar ik ben nu zo moe. Oh, doe rustig aan. Hier heb ik nog een krant voor je. Er staat iets in over iemand die je misschien wel kent. We spreken elkaar nog wel. En de hartelijke groeten van je collega's. Hoe wist u trouwens dat ik hier lag? Ja, dat is een heel verhaal, maar dat komt nog wel een keer. En nadat de oude Bart hem voorzichtig een hand gegeven heeft, verlaat hij de ziekenzaal. Met moeite komt Albert wat overeind en begint te lezen in de krant die hij van oude Bart heeft gehad. Wat staat daar? Nieuwsgierig leest hij het krantenbericht. Man van 37 berooft taxichauffeur van zijn auto. Rond 6 uur gisteravond heeft een man een taxichauffeur met een pistool bedreigd in de buurt van herberg Boslust. De dader eiste dat de chauffeur zijn auto zou verlaten. Na een korte vechtpartij schoot hij de taxichauffeur in de borst en heeft hem vervolgens uit de wagen verwijderd. De chauffeur was gewond aan zijn borst en bloedde. De dader heeft hem geheel aan zijn lot overgelaten en is vervolgens weggereden in de donkerrode Mercedes-taxi. Een toevallige voorbijganger op de fiets stuitte op de gewonde taxichauffeur en heeft met zijn mobiele telefoon onmiddellijk de politie ingeschakeld. Toen de politie en ambulance arriveerden, was de taxichauffeur reeds buiten bewustzijn. De man is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De overvaller kon snel worden ingerekend, want niet ver uit de buurt van de overval is de man bij een inhaalmanoeuvre de macht over het stuur kwijtgeraakt. Hij belandde in de berm en is vervolgens tegen een boom opgereden. Dankzij de airbag heeft hij het ongeval waarschijnlijk overleefd. Toen de man in staat was om een politieverhoor te ondergaan, heeft hij bekend de chauffeur van de taxi te hebben bedreigd en op hem te hebben geschoten. Inmiddels is de dader gearresteerd. Albert leest en hij leest het bericht Hij kan haast niet geloven dat het over hem gaat, maar het is toch zo. Hij vouwt de krant weer dicht en trekt de deken wat over zich heen. Onhoorbaar voor de andere zieken op de zaal fluistert hij een dankgebed jegens die God die hem gehoord heeft toen hij daar bloedend in het gras lag, vlak bij de kant van de weg. God, ik wil u zo graag bedanken, maar hoe moet dat? Na een dag of vijf mag Albert weer naar huis. Verscheidene collega's zijn nog op bezoek geweest in het ziekenhuis. Dat deed hem goed, maar het bevalt hem thuis het allerbest. Hij is nog maar net thuis of de bel gaat. Zijn baas staat op de stoep. Zo, Appie, dat scheelde maar een haar, kerel. Hier, niet in één keer opdrinken, hè? Zijn chef overhandigt hem een fles wijn en zegt: doe rustig aan, makker. En laat me horen wanneer je weer wilt beginnen, als je tenminste nog taxichauffeur wil blijven. Hou je taai en tot ziens. Albert groet hem en gaat weer naar binnen. Voorzichtig gaat hij op de bank liggen. Zijn gedachten gaan weer terug naar die bewuste donderdagavond, naar dat moment waarop hij recht in de loop van het pistool keek, dat hij daar eenzaam en verlaten en gewond in het gras lag en bad. Hij denkt terug aan de gesprekken met de oude Bart. Zijn leven gaat als in een flits aan hem voorbij. Een leven vol van strijd om te overleven. Een leven vol eenzaamheid en verdringen en verdrinken van zorgen en verdriet. Wat hield hij zich graag groot en stoer voor zijn vrienden in de kroeg. Maar hoe schrijnend leeg van dat echte geluk was zijn leven eigenlijk. Die oude Bart straalde als 23-jarige nog meer levenslust uit dan hij zelf. En nu ligt hij hier op de bank, als door een wonder ontsnapt aan de dood. Toen hij een schotwond had opgelopen, zijn gebed is verhoord. God, als u er bent, laat me dan hier dan niet sterven. God heeft blijkbaar niet gewild dat hij zou sterven, maar waarom dan? Dat zal hij eens aan de oude Bart vragen. En zo doet hij het ook. Als hij weer bij de oude Bart op bezoek komt, dan legt hij hem zijn vraag voor. Samen praten ze en als Albert weggaat, zegt hij: Ik heb iets voor je, lees daar maar eens in en ik hoor wel weer van je. Als Albert thuiskomt, is hij spoedig verdiept in een splinternieuwe Bijbel die hij zojuist heeft gekregen. Voorin staat iets geschreven dat hij moet opzoeken. Dat kost hem heel wat moeite. Maar met behulp van het register lukt het hem uiteindelijk toch. Daar leest hij de woorden uit Ezechiël 33 vers 11. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Onder de tekstverwijzing heeft Bart nog geschreven: God zegen, Albert, groeten van Bart. Albert begrijpt er eerst niet veel van, maar als hij het nog 2-3 keer overleest, gaat hem iets dagen. God wilde niet dat hij zou sterven, opdat hij zich zou bekeren. Maar wat is bekeren en hoe gaat dat? En voor de 3e keer in zijn leven spreekt hij eenvoudig, maar oprecht gebed uit. God van de Bijbel, als ik het goed begrijp, wilde u niet dat ik niet dood zal gaan om me te bekeren. Ik weet niet goed wat dat is, maar 1 ding staat voor mij vast. Ik heb aan u mijn leven te danken en daarom wil ik voortaan leven zoals u dat wilt. Help mij alstublieft. Als na verloop van tijd Albert zijn werk weer kan doen als taxichauffeur en hij de oude Bart weer eens als klant heeft, praten ze heel wat af. Zeg Bart, vraagt Albert, hoe moet je je bekeren? Nou, je bent de eerste taxichauffeur die me dat vraagt, lacht de oude Bart. Zal ik het eens simpel zeggen, Albert? Ja, graag, want ik ben niet zo geleerd op dat gebied. Het is belijden, verblijden en laten lijden. Makkelijk om te houden, maar leg eens uit, zegt Albert. Zo wordt de taxi van Albert de wagen van de moorman. En Bart mag als Filippus aan hem Jezus verkondigen. Hij legt hem uit dat zonde niet alleen maar wat verkeerde dingen zijn, maar het is een leven zonder God. Een leven dat niet in afhankelijkheid van God geleefd wordt. De oude Bart vertelt over het zich verblijden in de zaligmaker, Jezus Christus, en dat Hij in ieder roept en nodigt om tot Hem te komen met alle zonden en zorgen, en dat een ieder die op Hem vertrouwt niets beschaamd zal worden. Hij vertelt over het leven in gehoorzaamheid aan Gods stem, het geleid worden door de Heilige Geest, en dat die Geest altijd weer naar de Heere Jezus leidt. Als ze tenslotte aangekomen zijn waar ze wezen moeten, zegt Bart, zegt Albert, weet je wat ook bij bekeren hoort? In Gods huis verkeren. Leuke rijmpjes allemaal, Bart, en wat mag dat betekenen? Nou, heel eenvoudig. De kerk kan een huis van God zijn. Daar wil God ons zijn woord uitleggen door middel van mensen. Enigszins verschrikt, zegt Albert, maar Bart, u denkt toch zeker niet dat ik naar de kerk zal gaan? Waarom niet, Albert? Je bent toch niks beter dan de mensen die daar zitten? Of wel soms? Daar wordt Albert stil van, maar toch voelt hij een vreselijke weerzin om zo'n gebouw binnen te gaan. Hij heeft altijd zo afgegeven op kerken en dat schijnheilige kerkvolk. Denk er eens over na, Albert, en bel me als je wilt. Dan gaan we samen naar de kerk op eerste kerstdag, overmorgen. Ik denk van niet, Bart, maar je weet maar nooit. Albert rijdt weg en denkt aan alles wat er besproken is. De oude Bart kijkt Albert na totdat zijn Mercedes uit gezicht verdwenen is. En stil bidt hij, o God, breng deze jongen in uw huis onder uw woord en spreek tot zijn ziel. Het gebed van de oude Bart wordt verhoord, want op eerste kerstdag zit Bart naast Albert in de kerk. Albert voelt zich ongemakkelijk, net alsof hij allemaal stemmen hoort die zeggen, wat, jij hier? Stel je niet zo aan en doe niet zo vroom. Je moest toch nooit wat van kerk hebben? Maar dan denkt hij aan Bart. Als deze man op deze plaats zijn vrede en blijdschap vindt, waarom zou ik er dan slechter van worden? Ik zou het niet erg vinden om datzelfde te geluk te vinden als Bart heeft. Zo besluit hij zijn verzet op te geven en alles over zich heen te laten komen. Maar God laat het niet over hem heen gaan. Hij doet het woord, het kerstevangelie, tot in zijn hart gaan. En in die ene dienst zag Albert als nooit tevoren wie hij was en wie het kind van Bethlehem is. Jezus Christus gekomen om hem te zoeken. Hij wil voor de oude Bart niet weten dat zijn ogen zich vullen met tranen en snel veegt hij ze af. Maar God had ze gezien en hij zag dat het tranen waren van berouw en tranen van blijdschap. En als ze de kerk uitlopen, galmen die woorden van dat voor hem onbekende, maar wonderschone lied nog in zijn hart. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En er stijgt opnieuw een gebed op uit zijn hart. O God, als u naar deze aarde bent gekomen om mij te redden, laat mij dan zien wat ik zou kunnen doen om anderen te redden. Albert krijgt antwoord, sneller en heel anders dan hij gedacht en gewild had. Als Albert en Bart samen aan de koffie zitten, vertelt Albert eerlijk hoe het met hem vergaan is. De oude Bart wordt stil van verwondering en aanbidding. Je bent toch niet verdrietig, Bart? Nee, kerel, dit zijn tranen van blijdschap. Maar nu nog een antwoord op je vraag. Weet wat je mag doen als je anderen wilt redden? Zoek nog voor nieuwjaar die man op die jou overvallen heeft. Ik heb namelijk vernomen dat hij inmiddels in de gevangenis zit. En ik weet ook waar. Zou je hem op willen zoeken? En weer zegt hij die woorden. Je bent toch niet beter dan de mensen die daar zitten? Ja, maar Bart, die vent heeft me bijna vermoord. Albert, wij hebben Jezus helemaal vermoord, zegt Bart. Bart, je vraagt iets onmogelijks van me. Dit kan ik niet. Kun je het niet of wil je het niet? Je vroeg toch aan God hoe je anderen kon redden? Die man is ook verloren zonder Christus, Albert. Denk er eens over na, vriend. En denk vooral veel aan de Zoon van God die naar de kerker van deze aarde wilde gaan om geboren te worden in een stal en wilde sterven aan een kruis. Als Albert weer thuis is, woedt er een paar dagen lang een vreselijke strijd in zijn binnenste. Hij vond het wel fijn dat God zijn gebed verhoord had om hem te laten leven toen hij met een kogel in zijn borst in het gras lag te bloeden. Maar de verhoring van het gebed om zielen te redden vind ik allesbehalve fijn. Pas toen hij in zijn taxi reed en iemand zag die heel veel op zijn overvallen leek, kreeg hij de gedachte dat hij hem het liefst dood zou rijden. Die gedachte gebruikte God om hem te laten zien dat ook in zijn hart de kiem van moord en doodslag heeft in plaats van vergeving en geduld, zoals dat wel in het hart van zijn verlosser is, want anders had hij nu niet meer geleefd. Zo gebeurt het dat op Oudejaarsdag op de celdeur wordt geklopt van de man die Albert overvallen had op die bewuste donderdag. De misdadiger ziet twee mannen voor zich staan, Albert en de oude Bart. Albert herkent hem direct en even voelt hij een haast onweerstaanbare onwil in zich opkomen om te doen wat hij van plan was. Dan flitsen die woorden van Bart door zijn hoofd. Bekeren is belijden, verblijden en laten lijden. En in zijn binnenste bidt hij, O Heilige Geest, leid mij. En zo gebeurt het wonder dat Albert aan zijn vijand vertelt dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om vijanden met God te verzoenen. We gaan nu zingen Psalm 89, vers 1 en 8.
Ik neem nu afscheid van de luisteraars van de kerktelefoon. Ik hoop dat jullie luisteraars deze middag al zegenrijk hebben ervaren. Ik wil nu al meedelen dat de contactmiddag voor in maart, of in april, sorry, de paasbijeenkomst, zal worden gehouden op 17 april. En dan zal een voorlichter van de MAF, Mission Aviation Fellowship, dat zijn die, dat is die organisatie die met die vliegtuigen in arme landen werkt, vertellen wat deze organisatie zoal doet. We gaan nu de maaltijd beginnen. En voordat we gaan lopen, lijkt het me verstandig dat eerst Gerrit Schreuders met ons de maaltijd begint. Als je even daar zitten, dan zal Schreuders de maaltijd beginnen. En daarna wordt de soep rondgedeeld. Maar dan is er in ieder geval orde met het beginnen van de maaltijd. Gerrit.
Mag ik u volgen in gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik wens u smakelijk eten.